Je luistert naar Nesgast, de podcast waarin we wekelijks een audioportret maken van leden en vrienden van de Kerk van de Nazarener. Want samen zijn we goed nieuws. Wie heeft Alderik Bos vandaag te gast?
Dennis Oosterveld. Welkom Dennis in de studio.
Ja, dankjewel Alderik. Leuk om hier te zijn.
Zeker. Fijn om je te zien.
Ja.
En sommige mensen moeten jaren lid zijn van onze kerk en dan mogen ze hier aan de microfoon aanschuiven. Maar jij hebt de mooie eer om al heel snel hier te zitten.
Ja.
We dachten, nou, dat is een mooie manier om jezelf te introduceren, voor zover dat al natuurlijk niet in de update heeft gestaan.
Precies.
Maar we willen je graag beter leren kennen. Kan je wat vertellen over jezelf?
Jazeker, ik ben Dennis Oosterveld, 43 jaar, getrouwd met Lisette, sinds 3 jaar alweer, dat gaat zo snel. En sindsdien ook trotse papa van Naomi, Manouk en Joas. Wij vormen, zoals dat heet, een samengesteld gezin. Toen ik Lisette leerde kennen, had ik zelf geen relatie en geen kinderen. En zij bleef achter als weduwe, omdat haar eerste echtgenoot is overleden. Aan darmkanker. En wij leerden elkaar kennen, werden verliefd. Dan ga je met elkaar ook in gesprek van, ja, er zijn ook kinderen in het spel. En dan wordt het toch weer anders dan een normale verliefdheid, zou ik bijna zeggen. En een normale relatie. Maar ja, wat is normaal? Soms is het heel bijzonder.
Je valt wel gelijk met de deur. We zijn nog een minuut onderweg. En ja. we gaan gelijk de diepte in. Maar goed, dat is...
Nou ja, dat is misschien ook iets over de openheid die ik betracht altijd te hebben. Ik ben een vrij open boek, wat dat betreft. En het mooie is dat je van de buitenkant niet ziet dat we een samengesteld gezin zijn. En dat vind ik altijd een mooi compliment.
Ik zag jullie op het podium staan. Ik denk, nou, dat is een mooi gezin.
Ja.
Maar goed, vervolgens als je dan alle jaartallen bij elkaar gaat op een rijtje zet, dan denk ik, hé, hier zijn dingen gebeurd.
Ja, precies.
Maar dat is wel heftig, voor Lisette ook.
Vooral voor Lisette is het natuurlijk heel heftig. Voor mij in mindere mate zei het dat je ook ineens ervoor staat dat je denkt, ja, leuk, een nieuwe relatie met alle spannende elementen daarin. Maar ook ineens het vaderschap. En normaal gesproken kun je daar nog even over nadenken en nog je op voorbereiden.
Rustig
en
opbouwen, maar je stapt op een rijdende trein.
En tegelijkertijd is het me heel goed bevallen. Omdat je je er eigenlijk toch ook nooit op kunt voorbereiden hoe het is.
En je zegt natuurlijk, het is heftig voor Lisette, maar ik kan me voorstellen voor 3 kinderen om een vader te verliezen ook heel heftig is.
Absoluut, ja. We hebben dan ook best wel wat stappen gezet in simpele dingen die ineens heel belangrijk zijn. Voorbeeld daarvan is het vertrouwen. In het begin moest ik echt wel het vertrouwen van de kinderen winnen. Want ja, een vaderfiguur in hun leven, ja, dat was iets van tijdelijke aard. En waarom zou je je gaan hechten? Waarom zou je je gaan openstellen? En ja, daar moet je echt even bij stilstaan.
Ja.
En ook Lisette ging opnieuw door heel de rouwperiode heen. Dat is ook wel een van de adviezen die ik gekregen heb. Iemand uit mijn netwerk die zei, let op, als je een relatie aangaat met iemand die weduwe is, dan zal ze waarschijnlijk opnieuw door de rouw heen gaan.
Zo.
Nou, dat klinkt heel heftig als je het zo hoort. Totdat dat gebeurt en dan ben je heel dankbaar dat je die waarschuwing vooraf hebt gehad. Want dan herken je het en dan denk je, oh wacht, dit is dat moment, oké. Ja. Wat vind ik hier eigenlijk
en
van?
Waar uitzicht dat in?
Bepaalde emoties en bepaalde herinneringen. En rekening houden met het feit dat de herinnering aan Jaco, Lisette, haar eerste echtgenoot, altijd levend mag
moet, gehouden worden. Ja.
Gehouden wordt. Ja, en daar moet je mee om kunnen gaan. En nou ja.
Ja, want dat, ergens zeg maar, ben je toch niet helemaal de nummer 1 voor iemand.
Nee, je bent een plaatsvervanger.
Ja.
En tegelijkertijd is het een eer om het vaderschap op aarde voort te mogen zetten.
Ja.
Loop je soms ook wel op eieren, omdat je het heel goed wil doen en nooit wil falen. Want dat gun je ze niet, want ze hebben al zoveel meegemaakt. En dat kan soms ook wel eens lastig zijn.
Ja, ja. En ben je nu papa of ben je nu Dennis of voor de kinderen?
Nou, het begon als Dennis, wat logisch is. En ik weet nog dat toen wij met de kinderen in gesprek gingen over het feit dat we trouwplannen hadden, dat ze eigenlijk uit zichzelf zeiden, maar mogen we je dan ook papa noemen? Of moeten we je dan ook papa noemen? En toen heb ik gezegd, nou ja, weet je, je moet niks. Maar ja, wat jullie willen. Alleen, laten we dan wel met elkaar duidelijk afspreken wat we dan doen.
Niet de een dit en de ander dit.
Nou ja, in het begin werd het dat dus. Van, als ik iets deed of zij wat ze niet zo leuk vonden, dan was het nou Dennis. En op een gegeven moment, ook dat werd papa. En ik zeg altijd, het is iets wat je niet afdwingt. Van, hier ben ik. Ik ben jullie vader vanaf nu. Maar het is een erebaan.
Je moet het verdienen.
Je moet het verdienen, inderdaad.
Ja, mooi. Nou, daarmee de introductie, Dennis. En in het dagelijks leven, ik begrijp iets met design en ontwerpen.
Ik ben grafisch ontwerper. Ik heb mijn eigen grafisch ontwerpstudio. Daarin verzorg ik logo's, huisstijlen, websites. En adviseer ik ook bij de ontwikkeling van drukwerk. Of digitale uitingen zoals nieuwsbrieven en dergelijke.
En dat is dan ook de link naar de kerk? Want jij gaat één dag in de week voor de kerk werken?
Ja, sinds 1 juni. Ja, jongstleden ben ik begonnen als coördinator communicatie. Een hele mond vol.
Ja, ik moet eigenlijk nu verantwoording afleggen aan jou hierover.
Dat weet ik niet. Voelt dat zo?
Nou, laten we zeggen, de podcast is absoluut een vorm van communicatie.
Ja, absoluut. En een hele mooie. Ja. Dus ga daar vooral mee door, Alderik. Okay. Dan zullen we daar in welke vorm dan ook uiting aan geven.
Ja, mooi. Goed zo. Maar goed, de communicatie is meer dan de podcast. Het is natuurlijk onze livestream. Wat is de onderliggende gedachte? Wat is de why om met Simon Sinek te spreken?
De why? Zoals Dennis bij mijn introductie op de zondag, toen hij mij voorstelde in de kerk, al een beetje meegaf. Ja, we doen maar wat. En toen zei ik, nou dat valt wel mee. Dat doen jullie al heel goed. Alleen dat stapje verder, hoger, beter, sneller. Ja, daar ligt de uitdaging die ik heb meegekregen. Van goh, eerst eens kijken wat er allemaal is. Aan welke vormen van communicatie en welke uitingen. Dan inderdaad de why beantwoorden. Van waarom zouden we dat doen? En welk doel dient het? En dan doorpakken naar, hoe ziet dat er dan uit tussen nu en de toekomst?
En wat is je ambitie, zeg maar? Als je nou gewoon, laten we zeggen, je doet je ogen dicht en over 2 jaar of over 5 jaar kijken we naar de kerk van de Nazarene Vlaardingen en de uitingen en de communicatie. Waar zouden we dan staan of wat zou je dan willen?
Dat is een goede vraag.
Ik heb het niet voorbereid hoor. Maar
precies.
Ik durf het.
dat mag. Dan neem ik nu ook even de tijd om daarover na te denken. Maar ik denk dat een korte reactie zou zijn dat we doen wat we nu al uit willen dragen. Namelijk dat we verbinden. Dat we op een fantastische manier liefde uit willen delen. En dat mensen heel graag hier, allereerst op zondag misschien, willen binnenstappen. Omdat ze het gevoel hebben van, ik weet niet precies wat daar gebeurt.
Dat vind ik een interessante, want is dat allereerst op zondag, dat is dan gelijk...
Dat is natuurlijk wel waar... voor kerken met name op dit moment nog de basis ligt. De uitdaging is dan inderdaad om te gaan kijken van goh, hoe kunnen we dat breder trekken? Hoe worden we de kerk van maandag tot en met zaterdag?
En niet alleen van deze plek, maar gewoon overal.
Precies, niet dit gebouw, maar zijn wij de kerk en gaan we er buiten? Maar ja, je merkt aan mijn zoektocht in mijn antwoord, dat ik nog een beetje zoekende ben in hoe we dat gaan doen. Ja. En gelukkig ben ik coördinator, dus ik hoef het niet alleen te gaan doen.
Nee,
we mogen het als gemeente met elkaar gaan dragen. Mochten mensen dit horen en denken, ja, maar daar heb ik ideeën over. Ja, kom vooral.
Ja, nou mooi, goed zo. Bij deze de uitnodiging.
Absoluut.
Ideeën over communicatie, meld je.
Ja.
Nou ja, zo zijn we ook natuurlijk deze podcast begonnen. ook als een vorm van communicatie om te zorgen in de coronatijd, maar goed, we gaan lekker door, maar om elkaar beter te leren kennen. En als je zegt samen zijn we goed nieuws, dan moeten we samen ook vormgeven. En dat is lastig als we met zoveel mensen zijn en met zoveel verschillende mensen.
Ja.
En dat was de why achter deze podcast. Ik vind het een heel intrigerend onderwerp, omdat ik denk dat de kerk in een enorme transitie is.
Mm-hmm.
En dat communicatie aan de ene kant is een overload aan informatie voor mensen.
Ja.
Aan de andere kant, tijd en afstand is eigenlijk geen issue meer. Dus we kunnen ook heel veel mensen bereiken zonder dat ze per se hier hoeven te komen.
Klopt.
Ja, dus ja. Nou ja, dus ik vind het heel het is een hele uitdagende tijd. En dan gaan we eruit halen wat erin zit. Zeg maar. Dat intrigeert me. Dus vandaar dat ik je ook vraag. Het is gewoon puur persoonlijke interesse.
Ja, dat mag.
Van, wat gaat Dennis eruit halen?
Ja.
Ja, heel leuk. Maar goed, oké. Er wordt op dit moment natuurlijk een onderzoek gedaan door onze bestuursraad. En ik ben ook heel benieuwd wat daaruit komt.
Absoluut.
Als je daar haakjes vindt om ook de communicatie op verder te bouwen.
Ja.
Ja.
Ik ben ook heel benieuwd wat daar inderdaad uitkomt aan, zoals je zegt, haakjes voor communicatie.
Ja, zeker. Het is natuurlijk niet alleen communicatie, maar de communicatie...
Nee, maar er is wel een groot deel van wat we doen is communicatie. En ja, wat je terecht al aanstipt, is dat wat we moeten blijven doen of zijn er ook nieuwe wegen te bewandelen. Precies. Dat is de uitdaging.
Ja. Op de tafel ligt een boek.
Ja.
En we hadden je gevraagd om iets mee te nemen, om ook aan de hand daarvan je beter te leren kennen. Kan je vertellen welk boek en waarom je het hebt meegenomen?
Het is een Engels boek van John Ortberg. En de titel is If You Want to Walk on Water, You've Got to Get Out of the Boat. Het is een boek, de pagina's zijn inmiddels al een beetje vergeeld. Dus dat verraadt eigenlijk al hoe lang ik dit in mijn bezit heb. Maar naast dat het in mijn boekenkast staat, lees ik het ook met enige regelmaat nog weer eens door. En het gaat er eigenlijk over, en dat is dan een parabel naar het verhaal in de Bijbel over de leerlingen die in de boot zitten en de storm komt op. En Petrus zegt, of ziet Jezus over het water en zegt, wat moet ik nou doen? Ja. En Jezus zegt... wees niet bevreesd, kom maar.
Ja.
Terwijl, in mijn beleving kon hij volgens mij niet echt zwemmen of moest hij niet uit een boot stappen midden in onrustig water. Maar hij deed het wel. En om dat te betrekken op mijn... waarom heb ik dat nou uitgekozen? Ja. Om dat nu hier te delen. Dit boek, dat lees ik eigenlijk sinds dat ik zo'n 20, 21 jaar geleden christen werd... toen ik tot geloof kwam, lees ik dit boek. Met enige regelmaat, zei ik al. Omdat het me elke keer weer nieuwe inzichten geeft over de reis met Jezus die ik maak. Want af en toe is dat echt wel een wandeling over het water.
Ja.
En de ene keer verlang je heel erg terug naar dat bootje. Want dan kunnen we even rustig zitten en veilig dobberen. En is het allemaal niet zo spannend. En het andere moment is dat... Komt dat moment weer waarop Jezus zegt, kom uit die boot, stop op dat water en waarom ben je bang?
En wat was het moment waarop jij uit je boot bent gestapt, Dennis?
Dat zijn verschillende momenten, maar een van de laatste keren was toch wel... ik ben in 2010 gescheiden van mijn eerste vrouw. Zoals ik in het begin van ons gesprek al zei, 3 jaar geleden hertrouwd met Lisette. Nou, dat is wel een stap uit de boot.
Zeker.
Want je denkt na een heftige scheiding en verhuizing en alles weer helemaal opnieuw van de grond af aan opbouwen, wel 2 keer na voordat iemand zegt, zullen wij eens gaan trouwen? Ja.
Een beladen term dan.
Ja. En dat is dus zo'n moment waarop je eerst eens even rustig gaat zitten. En alles eens even van een afstandje bekijkt. Maar op een gegeven moment toch ook wel dat verlangen krijgt. Om weer te gaan staan en die stap over de reling te zetten en op dat water te gaan staan. En zachtjes aan weer vooruit begint te wandelen. In vertrouwen dat er je beloofd is van het komt goed. Ja. Ik ben bij je. Er kan je niks gebeuren.
Wauw, wat een getuigenis. Ja, mooi. Mooi. En wat betekent in dit hele verhaal Jezus voor jou dan?
Eigenlijk is hij ja, de regisseur van mijn bestaan wel. Ik vind dat wel een mooie term. Omdat hij toch wel voor een groot deel bepaalt hoe het allemaal loopt. Uiteraard heb je zelf keuzes te maken, elke keer weer. En zullen dat vast niet altijd de enig juiste keuzes zijn of de juiste keuzes op het juiste moment. Maar het vertrouwen dat hij naast die regisseursrol ook mijn vriend wil zijn en ook vol vertrouwen, vol liefde op me staat te wachten tot ik weer bij hem terugkom. Ja, dat maakt het een beste vriend voor eeuwig.
Mooi.
En ik zou, als ik 's ochtends wakker zou worden en zou weten dat hij niet met me meeging die dag, ja, dan bleef ik toch maar liever in mijn bed liggen.
En zelfs dat zou gevaarlijk zijn.
Ja.
Ja. En wat betekent dan de kerk voor jou? Want de kerk is natuurlijk eigenlijk de plek waar je Jezus leert kennen of waar we Jezus beleven.
Ja. In eerste instantie is de kerk, toen ik 21 jaar geleden tot geloof kwam, was het een plaats waar je naartoe ging.
Ja.
En ik heb mogen ervaren en toch ook wel mogen leren dat de kerk eigenlijk niks te maken heeft met een gebouw. We hadden het er net al kort over. Ja. The church has left the building, zie je wel eens ergens voorbij komen. En dan denk ik, ja, dat zo zou het ook moeten zijn, ja. Want de kerk, dat zijn jij en ik. Waar wij komen in Jezus' naam, daar is de kerk.
Ja.
En tegelijkertijd vind ik dat altijd wel een uitdaging. Dus ja, als je zegt van, wat betekent de kerk voor jou? Ik vind het een fijne plek, maar het heeft niet zozeer met een gebouw te maken, als wel met gewoon een groep christenen bij elkaar. En dan ervaren van, ja, we spreken dezelfde taal en we kunnen elkaar daarin vinden.
Ja. Dus de kerk is meer dan het gebouw, maar het is toch een plek?
Ja.
En wat was er voor jou voor? Want je zegt even heel snel 21 jaar. Dus voor de 21 jaar zat je nog in die boot. Of misschien was je nog niet eens uitgevaren. Maar wat was er daarvoor?
Ja, vast wel iets.
Mm-hmm.
Maar ik had het nog niet gevonden. Of het had mij nog niet gevonden. Ik weet dat, ja, dat, ik, het, is niet... het mooie is dat ik me dat eigenlijk ook bijna niet meer kan voorstellen hoe dat was.
Nee.
Het is dat zo... is wel bijzonder.
Ja. Maar ben je niet christelijk opgevoed? Of,
Ja, kijk, je wordt... Ik vind het altijd lastig om te zeggen, ben ik niet christelijk opgevoed? Mijn ouders hebben een fantastische opvoeding meegegeven, als in wat je wel mocht doen en wat je niet mocht doen. En dat je keurig netjes met mensen moest omgaan. En eigenlijk alle basale dingen zaten er wel in.
Je hebt een prima moreel kompas meegegeven.
Ja, precies. Hm. Dat is al een mooie omschrijving.
Ja.
En daar ben ik ook zeer, zeer dankbaar voor. Alleen, er is een diepere laag, heb ik door de jaren heen ontdekt. En die wilde ik gaan ontdekken. En dat was ook best spannend in het begin. Want ja, als je ouders dat niet hebben en jij komt hoog tot de boot of, nou pap, mam, ik ga voor Jezus. En dat gaf wel wat wrijving her en der.
Ja.
Maar door de jaren heen en met heel veel gesprekken en vooral nog meer geduld over en weer, kom je er toch achter, ja, dat dit niet een hobby is. Maar een levensstijl. En ook op de momenten dat ik dus heel diep zat, hebben zij van een afstandje ook wel weer ervaren van, ja, het moet toch wel iets zijn, dat geloof, want hij houdt er maar aan vast. Hij gooit het maar niet weg, want hij heeft alle redenen om dat aan de kant te schuiven. Maar ja, als je met een christen meisje verkering krijgt en je gaat trouwen en ze verlaat je, waarom zou je dan nog het geloof aanhouden? En dat bleef ik wel doen. En die momenten mocht ik getuigen op mijn, als ik zwak ben, bent u sterk. Ja. Momentjes zijn dat.
Ja. Ja, bijzonder, joh.
Ja.
Ja, je zou juist denken van, nou, dan krijg je een beetje zo'n aha-moment van, zie je nou wel, en je denkt dat je het allemaal goed doet, en het breekt je ook bij de handen af.
Ja.
Maar het tegendeel is waar.
Gelukkig wel.
Ja, ja. Heel bijzonder.
We lopen nog.
Ja, mooi. Wat heb jij meegenomen uit de actualiteit? Wat die zegt van, joh, dat triggert mij en dat...
Nou, eigenlijk heb ik heb het niet echt meegenomen, maar meer de gedachte van de tijd waarin we leven hield mij bezig toen ik ons gesprek ging voorbereiden afgelopen weekend. En wat mij wel bezighoudt is de onvrede in de wereld op dit moment, of de maatschappij, laat het iets kleiner maken. Maar of het zijn protesterende boeren, of er zijn zelfs ministers die elkaar het ene na het andere verwensen. En ja, ik kijk ernaar met een afwachtende houding.
Ja.
Ja, weet eigenlijk ook niet zo goed, wat vind ik hier nou eigenlijk van? Wat doet het met mij als snelwegen worden afgezet door mensen die het erg niet mee eens zijn? Of politiebusjes worden aangevallen door mensen die het oneens zijn met het beleid? En toen dacht ik, jemig, wat is er eigenlijk een verharding in de maatschappij ontstaan? We hadden het net over opvoeding.
Ja.
Ik heb meegekregen van, dat doe je niet.
Nee.
En als je het ergens niet mee eens bent, dan mag je dat zeggen, maar met respect voor die ander. En dan wacht je ook even tot die ander de kans heeft gehad om iets terug te zeggen. En ja, ik vind het wel eens lastig om te zien in wat voor maatschappij we leven. En nou ja, we hadden het net over onze kinderen.
Ja.
In wat voor een wereld laten we ze straks los?
Ja.
En wat is normaal? En wat is de nieuwe moraal? En waar staat dat kompas op wat ik ze mee mag gaan geven?
Ja.
Dat houdt me best wel bezig.
Ja, en intrigeert het je of is het ook vooral ook wel een zorg?
Ja, ik denk beide.
Ja.
Want het is heel snel de oproep van, wat vind ik hiervan? En als je iets niet vindt of geen mening hebt, dan word je ook meteen ergens in een hoekje neergezet.
Ja, is dat zo? Mogen we ook een poosje ergens geen mening over hebben?
Ik hoop het, want ik heb het al een poosje op bepaalde gebieden en ik weet het ook eigenlijk niet zo goed.
Nee, het is natuurlijk het is wel mooi dat jij daarmee komt, want jouw vak is communicatie.
Ja, precies. Nou ja, misschien dat het me daarom ook wel bezighoudt, dat het je zo triggert, dat ik denk, oké, maar hoe is dan die communicatie ingeregeld op dit gebied? Want wat krijg ik dan?
Ja, is het ingeregeld?
Ja, daar vraag ik,
ja.
Dat is een goede vraag.
Ja. Nou ja, de vraag stellen is hem denk ik ook beantwoorden.
Ja,
het is
precies.
Niet ingeregeld.
Nee.
En we hielden het fatsoen en dat was de norm.
Ja.
Maar die is weg.
Ja.
Ja, en dan inderdaad, en dan is nu de grote vraag natuurlijk, waar gaan we met z'n allen naartoe?
Ja. Ja.
Ja.
En als je dan weer teruggaat naar dat bootje, als ze stuurloos raken. Kijk, als je een boot wil sturen in een bepaalde richting, moet je wel vaart houden. En ik ben wel eens bang dat we te afwachtend zijn en snel van we zien wel of we wachten wel tot er een andere regering of wat ook komt die dat dan maar moet gaan doen.
En als je dit in verband brengt met je geloof, wat doet dit met jou?
Dan ben ik heel dankbaar dat ik geloof, omdat ik dan mag vertrouwen dat het goed komt. En ook al snap ik het niet en zie ik het nog niet, mag ik erop vertrouwen? Mag ik bidden om wijsheid, wat ik altijd een heel mooi gebed vind, voor mezelf, maar ook zeer zeker voor de mensen die ons land mogen of moeten besturen. En toch ook wijsheid in hoe om te gaan met die ander. Want dat is al heel snel de persoon naast je, in plaats van heel, heel ver weg iemand waar je niks mee hebt.
Nee. Kijk, Poetin is ver weg.
Ja.
Je kunt er ook van alles van vinden, maar de boeren zijn om de hoek.
Ja.
En je collega kan wel een collega zijn die een hele andere mening heeft over COVID.
Nou ja, dat hebben we natuurlijk, je noemt het inderdaad, we hebben het met de hele coronacrisis natuurlijk ook van heel dichtbij gezien, dat wel vaccineren, niet vaccineren, het zijn allemaal ethische standpunten. En het kan heel veel wrijving en afstand.
Verwijdering.
En verwijdering.
Families, vrienden, groepen die uit elkaar vallen.
Ja, en daar waar communicatie verbinding is, is dan verwijdering tegenovergestelde.
Nou ja, daarom vind ik het zeker uit jouw mond een heel intrigerend onderwerp. En de vraag is natuurlijk, wat gaan wij als kerk en wat gaan we communiceren? En hoe gaan we communiceren op een manier die recht doet aan de wereld, maar ook aan de God van de wereld?
Ja. Ja, ik persoonlijk denk dat liefde altijd wint. En ik denk dat we dat als kerk moeten blijven vertellen. Of ze het nou willen horen of niet. En dat moeten vertalen naar hoe wij dat onderling dan proberen te doen. Laten we maar een voorbeeld gaan stellen voor de mensen om ons heen. Zodat ze het gaan zien aan ons gedrag, aan onze houding. En dat betekent niet dat je het altijd overal maar heel liefdevol mee moet wandelen. Je mag best wel je standpunt hebben en de waarom vragen stellen. Ik denk dat dat heel gezond is. Maar laat liefde alsjeblieft de boventoon blijven voeren.
Ja, ik denk dat je nou ook een antwoord hebt gegeven op je eigen vraag. Wat je ermee moet.
Ja.
Het dwingt ons nog meer vast te houden aan de liefde.
Absoluut.
Ja, mooi. Nou ja, dat is erg dat we van buitenaf geprest worden in die richting. Maar ik denk inderdaad dat je wel absoluut een punt hebt.
Soms is het een kans.
Nou ja, dat zou zomaar eens kunnen. Absoluut, ja. Dan komen we langzaam maar zeker ook bij het einde van ons interview. Ik vind het heel interessant om met je te praten en ik vind het heel leuk om te horen wat je wereldvisie is en je levensvisie, hoe je de dingen aan elkaar verbindt. De laatste vraag die we iedereen stellen en dus ook aan jou is natuurlijk, wat zou de wereld missen als jij er niet zou zijn?
Ja, dat over goede vragen bedenken gesproken. Ik weet niet wat men gaat missen, maar ik hoop dat ze mijn creativiteit zullen missen. Want dat zou toch wel erg prettig zijn. Maar ja, of ik daar dan eerst overleden moet zijn, omdat dat mensen dat gaan zien.
Zo is de vraag overigens niet gesteld.
Oké. Okay.
De vraag is, wat zou de wereld missen als je er niet zou zijn?
Nou, ik hoop dat ze dan terug zullen denken met heel veel plezier aan wie ik was als persoon. Mijn creativiteit toch ook wel. En het luisterend oor wat ik probeer altijd voor mensen te zijn.
Ja, mooi. Mooi. Ja, veel mensen vragen ook aan hun partner van wat zou de wereld missen als ik er niet zou zijn?
Ja, ik heb het Lisette wel gevraagd. Ja,
en
maar
wat was haar antwoord?
Ja, die zei, daar wil ik niet over nadenken. En ergens snap ik wel dat ze er niet over wil nadenken om mij te moeten missen.
Nee, dat snap ik heel goed. Ja. Zeker, zeg maar, dan is het cirkeltje weer helemaal
rond. Zijn we weer helemaal rond, hè?
Ja, ja. Maar dan beteken je dus alles voor haar.
Nou ja, dat is mooi dus, om mee te krijgen.
Dus ja, mooi. Maar dat betekent dan ook, zeg maar, dat de wereld heel veel zou missen.
Ja.
Ja, mooi. Nou, dat zegt ook heel veel over jou en over de zin van het leven. Dankjewel, Dennis, voor je openheid. Want ik vond het een prachtig gesprek. En je hebt wel heel veel dingen heel eerlijk op tafel gelegd. En op deze manier gaan we elkaar zeker beter leren kennen. En dat is ook het doel van deze podcast.
Nou, mooi.
Dus samen zijn we goed nieuws. Wat ik erg mooi vind aan het gesprek is dat we zijn allemaal niet perfecte mensen. We maken allemaal dingen mee. Maar de liefde en ik denk ook in jouw geval de positiviteit en de creativiteit, die viert de boventoon. En ik denk dat je gezegend bent met die kwaliteiten en met zo'n mooi gezin. Ik wens je alle goeds, ook in je werk, ook hier in de kerk.
Ja, dankjewel.
En dankjewel voor dit mooie gesprek.
Heel graag gedaan.
Dank voor het luisteren naar Nescast. Vergeet niet de podcast te delen, liken en je te abonneren. Je vindt deze podcast op Spotify, Apple en Google Podcasts.